Oké, we gaan. Welkom op woensdagavond in de Bijbelstudie. We gaan. Oh, dat is natuurlijk. doet het. Handeling 28 gaan we naartoe vanavond. En we gaan handeling 28 gaan we afsluiten vanavond. We gaan ook erover praten waarom handeling hier zo definitief stopt. We hebben vorige keer al iets over gezegd. En dan willen we vanavond gaan afsluiten. Dus Barry, wil jij voor ons beginnen met gebed?
Vader, dank u wel voor deze dag van genade. Vader, dank u wel dat we vandaag weer geleerd worden uit uw woord, Vader. Dat we daar dankbaar mogen zijn. En dat we ook de eenheid hier hebben, Vader. Dat we geloof kunnen delen. Dat we kunnen leren hier, Vader. Dat uw licht van schijnt. En dank u wel ook dat tegenwoordig ook de techniek zo goed is dat ook mensen online kunnen kijken, Vader. Dat die ook geleerd kunnen worden. Zodat het woord en waar het recht leren snijden, Vader. Begrijpen hoe het boek Handelingen voor ons bedoeld is. Dat we ook juist gaan gebruiken, Vader. En daarvoor bid ik in Christus naam. Amen.
Amen. Ja, dus handeling 28, 18 hoofdstukken. Nou, we zijn natuurlijk al een tijdje bezig. En vorige keer, ik weet niet of jullie het nog weten, toen hebben we het gehad over de... Zit hij niet goed? Zo, dat is goed dat de vrouwen zitten, want die wijzen me gelijk. Oh ja, ik voel het, ja. Nou, dat staat dan ook allemaal op de film. Nou, moet natuurlijk wel een beetje netjes en verzorgd eruit zien, hè? Oké, we gaan verder, maar dit is het afsluiten van Gods handelingen met Israël. En dat is de vermindering. De handeling, dat is geschreven vooral om te laten zien Gods handelen met Israël. Dus... de struikeling, de val en de vermindering. Nou, dat zeggen wij heel vaak. Veel mensen zeggen dat helemaal niks, vermindering. Maar het is wel echt iets wat we hier kunnen vinden. Nou, vorige keer heb je het over gehad. Dat Israël is natuurlijk eerst tot jaloersheid gebracht door de kleine kudde, ja? Voordat Paulus er was, heeft Mozes al geprofeteerd. Duizenden jaren tevoren al. Dat Israël zou tot jaloersheid gebracht worden door een volk, een onverstandig volk. Nou, dat zijn de gelovigen, de kleine kudde geweest. Nou, en daarna is Paulus gekomen. En dan zie je het, Israël is gevallen. En toen is Paulus ook naar Israël gegaan. Ja, naar de heiden inderdaad. Maar in handelingen altijd naar Israël. Waarom? Om hun ook weer tot jaloersheid te brengen. Maar nu in een andere bedeling. Want Gods plan is natuurlijk veranderd. Daarom is Handelingen zo'n heel belangrijk boek om te begrijpen. Nou, als we kijken in Handeling 28, vers 17. Dan zie je dat Paulus zit in de gevangenis in Rome. En daar zit hij 2 jaar. En het eerste wat hij doet is in vers 17. Het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep degene die de voornaamste der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zei hij tot hen... Mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonte, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in handen der Romeinen. Maar in ieder geval, wat doet hij? Hij roept eerst de voornaamste, de Joden. Hij is in Rome. En in Rome, als je het boek Handelingen kijkt en je leest het allerlaatste hoofdstuk, zie je helemaal vol met namen aan wie hij de groeten doet. Dus in Rome zijn er gelovigen van het lichaam van Christus. Dat is mogelijk, zeg. Ga je beginnen en dan begint ze. Ja. Begint al vroeg, die rebellie. Hè? Maar dan zou je toch verwachten dat hij dan toch eerst naar zijn broeders van de gemeente gaat. Liggen voor Christus. Ik bedoel, dat zouden wij toch ook doen als je ergens komt in een vreemde plek. Ja, en je weet, daar zitten broeders en zussen van je of gemeentes. Dan wil je die het eerst zien, toch? Maar Paulus, hij laat eerst zijn Joodse broeders in het vlees komen. En dat heeft natuurlijk die reden in verband dat hij nog steeds eerst naar de Jood en naar de Griek gaat. Dan naar de Griek, naar de heiden. Dat heeft alles met die vermindering te maken. Nou, en dat is een bediening die was niet geprofiteerd. Dat Israël, de kleine kudde Israël, tot jaloersheid moest verwekken. Nou, dat was geprofiteerd door Mozes. Maar de val van Israël, dat is ook al in het Oude Testament te vinden. Maar dat dan apostel Paulus, der heiden, van de heidenen... nu ook nog naar de Joden zou gaan om hun tot jaloersheid te brengen, dat is een verborgen iets, dat is nooit bekend geweest. Dus, en dat zien we dus allemaal lezen, dat zien we dus allemaal in de Bijbel. Nou, en dan zie je dus in vers, kijk, Als je kijkt in vers 30. Het hele stuk, als je dat verder leest, dan spreekt hij dus met de Joden. Nou, dan gaan ze later op een gegeven moment weg. En daarna, dan zie je in vers 30. Toen hij dit gezegd had, gingen de Joden weg. Veel twisting hebben om de kanden. En dan, Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die tot hem kwamen. Nou, hij hoefde ze niet eens uit te nodigen. Want ze kwamen. Ja, wie waren dat? Dat waren zijn broeders van het lichaam van Christus. Van de gemeente staan. De Joden niet meer. Nu komen zij 2 jaar lang bezoeken ze hem. Dus dan zie je heel duidelijk het verschil. En dan gaan we ook zien dat het boek Handelingen dus ook een afsluiting is van iets. Nou, in vers 23 hebben we vorige keer ook gezien dat hij met de Joden. Kijk, in vers 23 hebben ze een dag afgesproken. Eerst kwamen die leiders. En dan zie je in vers 23 komen heel veel in zijn woonplaats. Dus dat is waar hij gevangen zit. En dan vertelt hij over het koninkrijk Gods aan hun. Betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus, in Jezus. Aangaande Jezus schijnt letterlijk de betekenis ervan te zijn. Beiden uit de wet van Mozes en de profeten van de s'morgens vroeg tot het avond toe. Nou, in het Oude Testament lees je ook over, niet zijn naam natuurlijk wel, maar wordt ook over de Heer Jezus gesproken. Dat wisten ze toen niet. Dat is pas met Pinksteren en dat de Heer Jezus op aarde kwam. Hè, dat het bleek, oh, dat gaat over hem. Dus dat is niks nieuws. Alleen dat Jezus ook nu door Paulus aan heidenen verkondigd wordt, zonder Israël, dat is wel iets nieuws. En dat heeft natuurlijk allemaal met dat andere plan te maken. Maar Paulus legt aan hun uit, net zoals hij dat in Filippenzen ook deed, ging hij naar de synagogen en dan ging hij ze vanuit het Oude Testament de Joden laten zien dat Jezus de Messias was. Maar ja, die is wel gekruisigd. En hij is opgestaan. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En Israël heeft het niet aangenomen. Stefanus is gestenigd, dus Israël is gevallen. De toorn komt, maar toen is Paulus geroepen, kan hij over zichzelf vertellen. Op weg naar Damascus en heb ik een openbaring gekregen. En nu, oh wacht, er is nog een nieuw plan. Dus wat God met jullie bezig was, jullie zijn wel gevallen, het bezonnen tegen de Heilige Geest gaan. Maar nu is er een nieuwe bedeling, je kunt alsnog gered worden. Maar dan onder het evangelie wat ik verkondig. Zo praat hij naar de Joden toe. Dus duidelijk niet het koninkrijksevangelie, maar het genade-evangelie. Nou, en kijk, als je dan in vers 24, sommigen geloofden wel hetgeen er gezegd werd, maar sommigen niet. Nou, Paulus zegt, ik ben apostel van heidenen, toch? En ik maak mijn bediening heerlijk. En mijn bedoeling is om enigen uit hen, of sommigen, dat ze gered mochten worden. Nou, het zie je staan van al die Joden hier, die groep. Sommigen geloofden wel, maar sommigen geloofden niet. Daar heb je ze. Dus sommigen. En dat is wat je hier ziet staan. Nou, dan kijk je in vers 26 en 27. Ik lees 25 ook even. En tegen elkander oneens zijn, de scheiden zijn. Als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk wel of terecht. Hè, terecht. Dat is een tekst die staat al lang in de Bijbel, honderden jaren ervoor. Maar nu zegt hij, terecht heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vader. Zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen. En geenszins verstaan en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan op zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien. Met de ogen oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Nou, daar hebben we vorige keer natuurlijk ook al even naar gekeken. Maar ja, wat Paulus hier deze teksten gebruikt, dat is uit Jesaja. Uit Jesaja 6 en uit Jesaja 29. En dat doet hij niet zomaar, want we hebben vorige keer ook gezien, die tekst staat heel veel keer in de Bijbel. Maar Paulus gebruikt in de brief aan de Romeinen, gebruikt hij. En hij gebruikt hier aan het eind van de boek Handelingen. En het staat heel bewust hier aan het eind van dit boek. Want dat heeft namelijk te maken dat die teksten geven ook iets aan dat God ergens met dat volk gestopt is. En daarna zien wij dat die vermindering ook gestopt is. En daarom gebruikt Paulus ook deze tekst. God is definitief gestopt, net zoals toen de tijd in Jesaja 6. Laten we daar even naar heen gaan. Die teksten haalt hij aan. En toch is het belangrijk om die er even bij te nemen. Want het beëindigen van die vermindering is zo belangrijk dat wij dat begrijpen. Want dat heeft namelijk, dan ga je ook begrijpen over de tekenen en de wonderen waar we het net over hadden. Waarom die er niet meer zijn bijvoorbeeld. Dat is op een gegeven moment een punt geweest dat dat gestopt is. Dat heeft alles hiermee te maken. Nou, Jesaja 6. Paulus gebruikt die tekst. Nou, vers 8 en 9. Wat staat daar? Oh ja. Dat is een roeping van Jesaja. En dan in vers 8. Daarna hoorde ik, Jesaja, de stem van de Heere, welke zeide: wie zal ik zenden? Wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Dat zegt Jesaja. Dus die wordt gezonden naar het volk Israël. Toen zeide hij: ga heen en zeg tot dit volk. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Nou, als je zegt: zeg tot dit volk, zo. Horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet. Maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan dat, nog zich bekeren, hij het geneest. Nou, dat hebben we net gelezen dat Paulus dat ook aanhaalt. Hier wordt het gebruikt door God. Jesaja, die moet dat tegen het volk Israël zeggen, in verband met hun ballingschap. Waarom is Israël in ballingschap? Of gaan ze in ballingschap? Omdat ze zijn afvallig. Ja? Nou, en dan zie je dus, God is dan gestopt met dat volk Israël. Als je verder leest. Toen zei ik: hoe lang, heren? En hij zeide: oh ja, dat heb ik niet uitgelegd. Tot dit volk. Dat klinkt dus, je moet denken aan Lo Ami. Dat de Bijbel zegt: Israël is gewoon op een gegeven moment Gods volk eigenlijk helemaal niet. Waarom niet? Je kan wel zeggen: als je mijn zoon bent, dan doe je wat ik zeg. Nou ja, als je mijn zoon, je bent me, juist omdat je mijn zoon bent, doe je wat ik zeg. Dus Israël heeft natuurlijk altijd horen te doen wat God tegen hen zei. Heeft ze het gedaan? Nee, precies. Afvallig geworden. En daarom zie je dus hier dat hij dat, dat ze horen, maar ze horen niet. Dat wil zeggen, ze luisteren niet. Ze kunnen het zien, maar ze zien het niet. Waarom? Omdat hun hart is verhard, dus verblind. En dan zie je het niet. Waar heeft dat mee te maken? Met ongeloof. En dan, toen zei ik: Jesaja, hoe lang, heren? En hij zeide: totdat de steden verwoest worden, doordat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, dat het land met verwoesting verstoord wordt. Dus je ziet hier, God gaat Israël verwoesten. Nou, dat is toen de tijd gebeurd dat ze werden weggevoerd naar Babel. En dan stopt hij met dat volk. En dat is ook een profetie, straks in de toekomst gaat het ook weer opnieuw gebeuren. Maar als we verder gaan, dan zie je, dat komt het oordeel. Want de Heere zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot zijn in het binnenste des lands. Nou, dan zie je dus de toren die over dat volk komt. En dat heeft alles te maken met de grote verdrukking. Want als je kijkt in vers 11, dat er geen mens zijn, geen inwoner, en de huizen, dat het land met verwoesting verstoord worden. Nou, dat is een enorm oordeel natuurlijk, ja. Nou, dan ben je niet meer met dat volk bezig. Dan ben je echt gestopt, ja. Ja, dat is ook zo. Dus ja, dan zie je, God heeft al die tijd dus. Hoe worden de mensen verblind als God het doet? Nou, door het licht te geven, dan kan je dus verblind worden. Of je kan juist verlicht worden. Het hangt van de reactie van de mensen af, wat ze doen. En daarna kan op een gegeven moment God ook zeggen: nou geef ik jullie ook geen informatie meer. Dan stop ik met jullie. En dan weet je het ook niet. Dus door ongeloof kan je het niet horen, kan je het niet zien, weet je het ook niet. En op een gegeven moment ook, als God op een gegeven moment stopt met hun te praten. En dat doet hij dan ook. En dan zie je dat gebeuren. Nou, dus ja, Israël is de afvallige. Dus als je kijkt, Paulus gebruikt ook Jesaja 29, die tekst. En dan ga ik het zo meteen even naar elkaar verbinden. Jesaja 29, vers 6. Wat zegt hij daar? Ik heb het verkeerd. 29 vers 6. Gij zult van de Heer Schade, bezocht worden met donder en met aardbeving en groot geluid, met wervelwind en onweder en de vlam eens verterende vuurs. Nou, dat is allemaal niet zo geweldig om naar uit te zien. In vers 10. Want de Heer heeft over u lieden uitgegoten een geest des diepe slaafs. En hij heeft uw ogen toegesloten, de profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. De profeten, dat zijn degenen die het woord van God moeten vertellen. Dat zijn valse profeten. En uw hoofden, dat zijn dat? Hoofden, dat zijn leiders, boven het volk, hoofden, ja, iemand die boven anderen staat. En de zieners, hè, die visioenen zien, die heeft hij verblind. Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan een die het lezen kan, zeggende: lees toch dit. En hij zegt: ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende: lees toch dit. En hij zegt: ik kan niet lezen. Want de Heer heeft gezegd: daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij met hun lippen eren, doch hun hart verkijkt. Ze zeggen het allemaal wel. Ze eren God met hun lippen. Dat kun je toch? Je kan de Heer prijzen en loven en mooi praten. Maar is je hart ook met hem? En dat is met Israël niet zo. Kijk, hun hart verder van mij. En hun vrees waarmee zij vrezen. Mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Daarom zie ik zal voort wonderlijk handelen met dit volk. Wonderlijk en wonderbaarlijk. Enzovoort. En dan zie je in vers 14, 15. Wee degene die zich diep versteken willen voor de Heer. Hun raad verbergende en welke werken in duister geschieden. En ze zeggen: wie ziet ons en wie kent ons? God ziet het toch niet. Uw lieder omkeren is alsof de pottenbakker geacht werd als leem. Dat wil zeggen, zij draaien de boel, de zaken om. Ja? Je hebt de pottenbakker en het leem. En die maakt natuurlijk potten ervan. En het is nu zo dat het maaksel die zal zeggen tegen zijn maker: hij heeft mij niet gemaakt. Het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide: hij verstaat niet. Dus zegt degene die gemaakt is, het maaksel zegt: nou, die pottenbakker, die snapt er helemaal niks van. Dat is eigenlijk wat Israël de houding naar God heeft. Gewoon afvallig, blind, doof en ze weten het niet. Maar je ziet hier, hij gaat wel over het volk toornen. Hij is verstopt met het volk. Met handelingen 7 zou het de toorn komen. Maar we weten straks dat er grote bedrukking komt. Is het afgelopen met het volk Israël. Tenminste, met het afvallige volk Israël. Nou, dus dan stopt hij definitief. En veel mensen denken nu dat Israël, God met Israël gestopt is. Dat komt omdat ze het woorden waar niet recht snijden. Maar we weten, nee, er komt nog een tijd dat God met het volk verder gaat. Waarom gebruikt Paulus dan teksten dat God zegt: ik ga dit volk vernietigen. Ze zijn afvallig, ze luisteren niet, ze horen niet, ze hebben geen kennis. Dus ik stop ermee. Ik geef ze ook geen informatie meer. Nee. Waarom gebruikt Paulus nou precies die tekst aan het einde van de boek Handelingen? Nou, dat is juist heel mooi om te zien. Want je ziet hier ook, hier is het ook afgelopen. Hij geeft ze ook geen informatie meer. Hij stopt met het volk. We hebben vorige keer ook gezien met de gelijkenissen. Hij spreekt alleen tot de gelovigen, zodat die het verstaan. En de ongelovigen, die verstaan de gelijkenissen niet. Daar is God er klaar mee. Nou, Paulus gebruikt die tekst heel bewust. Kijk in Handelingen 28, vers 28. Nog even terug. We zitten aan het eind van het boek Handelingen. En dat is grappig. Nou, grappig is niet het goede woord eigenlijk. Maar als je kijkt in Handelingen 28, dus heeft hij die teksten die we net hebben gelezen uit het Oude Testament, waarin je dus ziet dat God definitief stopt met dat volk daar. Ja? Dat er grote bedrukking komt. Israël zal vernietigd worden. Dat wil zeggen, het ongelovige, het afvallige Israël. Nou, en dan zie je dat Paulus, die zegt dan, deze verse gebruikt hij. En dan zegt hij tegen de Joden in vers 28: het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. Dus, hey. Dus Paulus, snap je hem, de link? Paulus stopt met Israël, zoals God in het Oude Testament teksten gebruikte om met hun te stoppen in die ballingschap en straks in de grote verdrukking ook. Want dan gaat het eigenlijk alleen maar om de zuivering van het volk, om de gelovigen eruit te halen. Maar het is de laatste kans. En Paulus gebruikt het nu tegen de Joden die bij hem komen. En dan zegt hij: kijk, God is nu ook met jullie gestopt. Maar nou moeten we goed opletten. In wat voor verband? Hij stopt hier met ze. Kijk, de zaligheid, de redding van God is naar de heidenen gezonden. En die zullen horen. Want jullie horen niet. Want jullie slapen. Jullie zijn doof. Jullie zijn blind. En uw hart is verhard. Dus jullie kunnen het niet verstaan. En God zegt nu met deze teksten: wat toen gold voor Israël, is nu precies hetzelfde aan de hand als in de bedenkende genade. Met de tijd dat ik naar jullie ben gegaan naar de synagoge. Eerst de Jood en de Griek. En dat noemen wij dus de vermindering. Dus de vermindering is ook iets wat begon, maar wat ook gestopt is. Dat God met het Israël ging communiceren via Paulus. En daar is hij nu mee gestopt. Hij geeft geen informatie. Paulus gaf van nu af niet meer naar Joden toe. Dat is de betekenis dat Paulus deze tekst hier gebruikt. Ja, het heeft met de vermindering te maken. En hij stopt dus met Israël. Want de vermindering is ten einde. Hij heeft alle synagogen bezocht waar hij heen ging. Ze hebben de kans gekregen, maar ze hebben allemaal dit gedaan, zo gedaan. Nou oké, jullie hebben de kans gekregen. Ik heb jullie overal op de hoogte gesteld. En nou is deze bediening ten einde. Dat noemen we ook de jaloersheidsbediening van Paulus. Ja? Dat hij ze tot jaloersheid moest brengen. Nou, kijk, als we even naar Ruime Mijnen 11 vers 8 gaan. Daar zie je dat Paulus die tekst ook gebruikt. Gelijk geschreven is, God heeft hem gegeven een geest is diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. Totdat Paulus dat schrijft hier in Romeinen. Wat is hier nou het verschil? Paulus gebruikt die teksten uit Deuteronomium 29 vers 4. En waarom gebruikt hij dat hier? Wat was er in Deuteronomium 29 vers 4 aan de hand? Kijk, Israël was natuurlijk bij handeling gevallen, toch? Is God toen gestopt met Israël? Israël is gevallen met handelingen bij Stefanus. Is God toen gestopt met Israël? Het antwoord is ja en nee. Ja, precies. Ze zijn gestruikeld. Israël is niet afgeschreven. Dus wij weten, er is nog... God is tijdelijk gestopt met Israël, toch? Tijdelijk. En Paulus haalt een tekst aan dat hij definitief gestopt is. Maar dan zien we het verschil. Denk aan Israël, dat moest het beloofde land in. Ze gingen niet, omdat ze waren afvallig, ongehoorzaam. Toen hebben ze 40 jaar in de woestijn rondgezworven. En toen zijn ze alsnog erin gegaan, toch? Nadat die generatie uitgestorven was. Dus Israël, God heeft hun toen ook geen informatie meer gegeven. Oké, jullie willen er niet in. Nou, oké. En dan hebben ze 40 jaar rondgezworven. En God heeft hun laten zwerven. En heeft verder niet veel meer aan hun medegedeeld. Totdat ze er weer ingaan. En Mozes spreekt dan tot hun in Deuteronomium. Laten we die tekst nog even lezen. 29 vers 4. Deuteronomium 29 vers 4. Ja, het is allemaal profetie, ik weet het, maar... Deuteronomium 29 vers 4. Dat hebben we vorige keer ook even gelezen, maar... Kijk, in vers 2. Mozes riep gans Israël en zeide tot hen: gij hebt gezien al wat de Heer in Egypteland voor uw ogen gedaan heeft. Aanvaard en als de knecht van zijn land de grote verzoeking die uw ogen gezien hebben, dezelfde tekenen en grote wonderen. Maar de Heer heeft jullie er niet gegeven een hart om te verstaan, nog om te zien, ogen om te zien, nog om te horen, tot op deze dag. 40 jaar heeft hij ze geen informatie gegeven. Ze zijn in de woestijn, hebben ze rondgedood en zijn ze blind en doof. Maar dan komen ze weer bij de grens, zijn ze weer terug. En Mozes gaat ze nu, niet hij, Jozua, het land binnenleiden. En dan zie je, als ze in het land binnen zijn, gaat God weer met hun bezig. Gaat hij ze gaan overwinning aan behalen. En Jozua spreekt met hun, enzovoort, enzovoort. Is God weer, gaat hij met hun verder. Maar, even kijken. Dus hier zie je dat ze dus het land wel weer ingaan. 40 jaar niet, en nu gaan ze er alsnog in. Nou, als je dan denkt aan Romeinen 11 vers 8... Ik weet niet of je dat weer hebt losgelaten, maar... Romeinen 11 vers 8, dat hebben we net gelezen, maar kijk. Tot op de huidige dag, ja? Paulus spreekt hierover. Als je in het context leest, dat gaan we niet doen allemaal lezen, want dat wordt te veel. Maar Paulus schrijft dit in de Romeinenbrief, ja? Nou, wanneer is Romeinen geschreven? Nou ja, Handelingen 20 of zoiets, geloof ik. Ja, dat is nog niet Handeling 28, dat is een tijd daarvoor. Dan schrijft Paulus over de val van Israël, toch? Ja, hij spreekt over de val in Romeinen 11. En de struikeling. En de vermindering. En als Paulus zegt in vers 8, Maar kijk, in vers 7. Wat dan heeft geen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Dus Israël heeft het niet gekregen, de rechtvaardigheid. Maar de uitverkorenen hebben het gekregen. Wie zijn dat? De kleine kudde. En de anderen zijn verhard geworden. Wie zijn dat? De rest van het volk, inderdaad. Verblind, verhard. En dan haalt hij die tekst aan. God heeft hun geest gegeven. Nou, ze hebben niet geluisterd naar de apostelen. Ze zijn verblind, ze hebben niet gehoord, ze hebben niet gezien. Konden ze het zien? Ja. Konden ze horen? Ja. Maar ze hebben het door ongeloof niet gewild. Gij hardnekkige, onbesneden hart en oren. En toen is Israël gevallen bij Stefanus. Dus de uitverkorenen heeft gekregen, de rest is verblind geworden. Een vervulling van een tekst. Maar dat is uit Deuteronomium. Waarom haalt Paulus hier uit Deuteronomium mee? Omdat Israël is niet definitief verblind. Kijk, in 11 vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u de verborgenheid onbekend zij. Kijk, omdat gij niet wijs zijt bij uzelf dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heiden zal ingegaan zijn. Dus ja, kijk ook in vers 24. Wij zijn dat. Indien gij heidenen afgehouden zijt uit de olijfboom, die van nature wild was. Wij hadden natuurlijk niks met God, toch? Heidenen. Dus we zijn tegen onze natuur op de olijfboom geplant dat je toegang tot God hebt. De heidenen. Dat is in de bedenkende genade of zo. Maar straks, als de opname geweest is, dan is God niet meer met de heidenen bezig. Dus die zijn dan, die worden dan weer ingeplant in die olijfboom, de toegang tot God. Israël. Dus Israël, die komt weer terug in beeld. En dan gaat God weer met hun verder. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen hiermee. Kijk, en tegen in nature in de goede olijfboom ingeënt wij heidenen. Hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Zie je, dus Israël, als wij worden opgenomen, dan gaat God weer met volk Israël bezig. Nou, Israël mocht het beloofde land in. Hij is gestopt met ze, 40 jaar lang. En dan, na 40 jaar, dus ze zijn tijdelijk, is hij gestopt met ze. Maar op een gegeven moment, na die 40 jaar, gaat hij weer verder. Nou, dat is zo mooi, hier ziet staan. Paulus gebruikt deze tekst over het volk Israël, wat verhard is. De generatie die de Heer Jezus heeft gekruisigd, die hebben niet geluisterd naar de apostelen die bij Stefanus zijn gevallen. Dan gebruikt hij wel deze tekst, maar het is een tekst wat laat zien dat Israël tijdelijk, dat God tijdelijk met Israël gestopt is. Dus je ziet die teksten die op elkaar lijken, op verschillende momenten zijn uitgesproken. De ene heeft te maken met definitief in verband met de vermindering, en de andere in verband met profetie. Misschien ingewikkeld, maar nou, moet je maar goed over nadenken. We gaan naar Handelingen. Even kijken. Ja, we gaan dus naar Handelingen 28, vers 28. Dus de tekst die hij uit Mozes gebruikt is, is als tijdelijk afgesneden. Tijdelijk. Dat heeft te maken met de bedenkende genade. Maar met vermindering is echt definitief gestopt. We kunnen nu niet zeggen, eerst naar de Jood en dan naar de Griek. Dat is niet meer zo, dat is afgelopen. Dat was alleen in de tijd van Romeinen, van Handelingen. Ja, en hoe heet dat? En we weten, ik heb het eigenlijk overgeslagen net, want ze komen er zo meteen nog wel even op. Maar je ziet hier dus definitief afgesneden bij Paulus aan het eind van de boekhandelingen. De vermindering. En dus niet gestopt in handeling 28 in verband met de prediking van het koninkrijk op aarde. Nee, gestopt met na de gevallen generatie die Christus heeft gekruisigd, die bij Stefanus is gevallen en naar die Joden is gegaan. Daar is hij dan mee gestopt. Maar dat is definitief. Dat heeft alles met de bedenkte genade waarin we leven. Nou, en de toorn is over hun gekomen tot het einde. Ja, inderdaad. Maar de bedenkte genade is nu, vanaf dat moment is het Jood en Heiden in een lichaam. Dat was het altijd al zo, maar dat hij naar hun toe ging. Nou, voor Handelingen 7, voordat Israël viel, weten wij dat Israël heeft drie keer nee gezegd. Vanaf Pinksteren. En Pinksteren is aangeboden, ja? Nou, de hele vloer liet zich dopen. En geloofde het. Maar wat kreeg je toen? Toen kreeg je werden ze door de Sadduceeën, de Farizeeën, werden ze gevangen genomen. En toen werd het hun verboden om te spreken in de naam van Christus. Dus dat was de eerste keer. Daarna, toen waren ze vrijgelaten. En toen is Israël. Ze werden gevangen genomen. Toen zijn ze vrijgelaten. En wat hebben de apostelen gedaan? Zijn ze gestopt met prediken? Nee. Ze zijn weer doorgegaan. Toen zijn ze weer opgepakt. De tweede keer. En ze wilden niet. Hebben wij niet verboden jullie in de naam van Christus te spreken? Dan zegt Petrus, ja, het is. Wat moeten we doen? Moeten we toch God meer gehoorzamen dan jullie? Dus wij gaan gewoon door. Toen hebben ze gegeeseld en hebben ze ook weer vrijgelaten. Dat is de tweede keer. Wanneer is de derde keer? Heel makkelijk. Stefanus. Zie je? Drie keer zeggen ze nee. Blind. We horen niet. Bij Stefanus, dan weet je wat ze deden toen ze hem op afrenden. Ze knarsten met hun tanden en ze stopten hun oren toe. Stopt hun oren toe. Dus we willen gewoon niet horen. Ja. Nou, dat is drie keer. En wat is daar zo belangrijk aan? Waarom nou drie keer? Dat we dat zo kunnen lezen. Nou, in de mond van twee of drie getuigen zal een zaak bestaan. In de Bijbel staat elke keer onder twee of drie getuigen, dan zal een zaak bestaan. Paulus zegt ook tegen de Korintiërs, ja. Ik ben nu bereid om voor de derde keer te komen, want een zaak zal bestaan onder twee of drie getuigen. Dus één keer, twee keer, zeggen wij toch ook? Eén keer waarschuwen, twee keer, derde keer pas. Toch? Ja. En dan komt het de Bijbel. Dus Israël ook, na Pinksteren, één keer, twee keer, dan komt de toorn. Nou, dat is dan bijzonder, dat we dan ook bij Paulus in Handelingen zien, dat we dat ook zien. Wacht even, ik heb van alles door elkaar heen hier dan. Ja, dus onder twee of drie getuigen zal de zaak bestaan. Nou, als jullie nog goed herinneren, dat sla ik over. Dus je ziet, drie keer hebben ze nee gezegd. En dan krijgen we het volgende punt. Dan zien we, dat is voor Handelingen. Tot Handelingen heeft Israël dus zeg maar drie keer geweigerd. Maar na Handelingen, wat er gebeurt er dan? Naar de stediging van Stefanus. Is Paulus gekomen. Is ook naar de Joden gegaan. En dan lezen we ook in de Bijbel. Drie keer. Nee. Drie keer dat hij naar de heidenen gaat. Nou, wanneer staat het de eerste keer in?
In Handelingen.
Eerste keer. Je moet eigenlijk zo zien. Het gaat vanuit Israël steeds verder de wereld in. Eerste keer was het in Antiochië. Kijk in Handelingen 13. Dat is in Turkije, in het zuiden van Turkije. Handelingen 13, vers 46. Nou, je ziet, hij gaat, als je leest in vers 14, zie je dat hij dus in Antiochië komt en dan gaat hij in de synagoge. En daar gaan al die versen over, dat is een toespraak van Paulus. Tot de Joden in de synagoge. En in vers 38 zegt hij, zo zij u dan bekend, mannenbroeders. Dus hij is naar de synagoge. Dat is weer de bediening van de vermindering om hun tot jaloersheid te brengen. Ik kom hier met een evangelie. En dan dat door deze u vergeven de zonde verkondigd wordt. Hij heeft net aangetoond dat Messias, dat was Jezus, die zij gekruisigd hebben. En hij is opgestaan uit de dood. Die verkondigt hij. En daar krijg je nu vergeven van zonde door. En dat van alles waarvan gij niet kon het gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat is het evangelie. Voor ons ook. Als je het in hem gelooft, dan word je gerechtvaardigd. Nou, en dan zie je uiteindelijk in vers 22, 42, we gaan de synagoge uit. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, balen de heidenen dat tegen de naaste Sabbat in dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad tezamen om het woord Gods te horen. Ja, dat hadden ze daarvoor nog nooit zo gehoord. Doch de Joden, de schade ziende, werden met nijdigheid vervuld. Dat is ook jaloersheid. Alleen een jaloersheid die zegt, Wij willen dit niet in plaats van jaloersheid. Hé, dat wil ik ook. Ja? Dus het heeft twee kanten. Deze komen in opstand en wederspraak hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Het gaat om de Joden, dat die wederspreken en lasteren. Ze moeten het aannemen. Met profetie, met onder Petrus, heeft ze het niet aangenomen. Nu krijgt onder Paulus nog. Maar ze ziet, je ziet de reactie. En dan zie je, maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Waarom was het nou nodig dat eerst tot u gesproken zou worden? Denk aan wat Paulus in Romeinen 11 zegt, dat hij heeft een bediening van de vermindering om hun tot jaloersheid te brengen. Daarom was het nodig dat hij eerst naar de Jood ging. Eerst naar de synagoge. Dus kijk, je komt in Antiochië, Barry. Ja. Nou, dan heb je de synagoge, maar je zit er meer heiden als Joden in Antiochië. Toch gaat hij eerst naar de synagoge. Lichaam van Christus is er nog niet. Waarom gaan zeggen, je kan ook zeggen, nou, ik ga gelijk naar de heiden, dan ga ik preken en dan ga ik daar een gemeente stichten. Dat doe je dan nu. Je gaat nu niet eerst naar de synagoge toe. Je gaat naar een plaats, je gaat traktaat uitdelen, weet je wel. Maar Paulus, nee, ik ga eerst naar de synagoge. Het was nodig dat eerst tot u gesproken werd. Omdat God heeft mij gezonden het evangelie in de heiden te verkondigen, maar niet nadat ik eerst gevallen Israël op de hoogte heb gesteld en enige toch nog uit hun kunnen behouden onder het evangelie van Gods genade. Daarom staat dat hier. Maar kijk, doch, of maar, nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf dus eeuwige leven niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Zie, dat is niet het. Dus jullie nemen het niet aan, blind, doof, niet jaloers. Oké, en dan gaat die Antiochië, gaat hij naar buiten. En we weten dat in Antiochië komt ook een gemeente, maar dan van heidenen. En heeft veel gelovige Joden, maar niet in de synagoge. Nou, de tweede keer dat we dat zien staan, dit is Antiochië, dan gaan we naar Korinthe. 1 Korinthe 18, vers 6. Nou, je ziet hier, wat doet Paulus in 1 Korinthe 18, vers... 1 Korinthe 18. Ja. 1 Korinthe 18, dat kan helemaal niet meer. Handelingen 18 in Korinthe. Kijk in vers 4. Hij komt in Korinthe. Waar is Korinthe? Ja. Dus Antiochië is Turkije. Dat is de eerste. Nu is hij in Griekenland. En dan zie je het ook staan. Want hij gaat ook daar weer in vers 4. Elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen betuigende Joden dat Jezus is de Christus. Daar heb je het weer. Jezus is de Messias. Maar toen zij wederstonden, daar heb je het weer, en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heidenen gaan. Wat zegt hij hier? Tweede keer. Ik ben, nu zegt hij, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Wat zegt hij daarmee? Ik ben rein in verband met mijn verantwoordelijkheid om eerst naar jullie toe te gaan. In verband met de vermindering. Eerst naar de synagoge te gaan. Maar goed, jullie willen niet horen. Jullie willen niet zien. Nu ga ik naar buiten. En wat gaat hij? Je gaat naar de buren. En daar wonen heidenen. En daar komt de gemeente. Liggen we Christus gemeente. Zie je weer? Dit is de tweede keer dat je het ziet staan. En nu zegt hij, ik ben niet verantwoordelijk. Waarom niet? Omdat ik heb het gedaan wat God van mij vroeg. Maar jullie willen niet. Dus ja, ik kan daar niet op aangesproken worden. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Maar jullie willen niet. De verantwoording ligt nu bij jullie. Klaar. Nou, en wanneer zien we het in de derde keer staan? Handeling 28 vers 28. Ja, en dan zie je, waar zit hij dan? In Rome. Je ziet hier, Antiochië. Dan gaat hij vanuit Antiochië, dat is in Turkije, gaat in Griekenland. Het gaat steeds verder Europa in. Steeds verder bij Israël vandaan. De heidenenwereld in. Nou, en dat is mooi om te zien dat je dat hier ziet staan. Dus ja, met andere woorden, handeling 28 vers 28. Het zij u bekend dat de zaligheid Gods de heidengezonde is, niet wordt. Dat maakt de handeling 28 theorie ervan. Die zegt, oké, van nu af aan gaat Paulus met het evangelie van Gods genade. En dan gaat het lichaam van Christus nu pas beginnen. Nee, het is al gezonde vanaf handelingen 9. Maar Paulus, we begrijpen nu, zijn bediening was, eerst naar de synagoge. Natuurlijk, ze allemaal gehad heeft. We lezen het 3 keer, hè, toch? Nou, hij heeft het natuurlijk in elke synagoge gezegd. Waarin hij uitging. Maar God heeft het 3 keer op laten schrijven. Waarom? Omdat in een zaak van 2 of 3 getuigen zal een zaak bestaan. 1 keer, 2 keer, 3 keer is het afgelopen. Dit zijn allemaal dingen, die teksten plus dit. Uit Jesaja ook, dat het definitief toen was met Israël. Zo is het natuurlijk ook definitief gestopt in verband met de vermindering. Dus dit zijn allemaal dingen waardoor je kan begrijpen. Hé, de bediening van Paulus naar Israël is tot een einde gekomen. Dat hij eerst naar de synagoge ging. Ja, het is afgelopen, want de heidenen die horen wel. En de joden luisteren niet. Je kan rustig zeggen, vanaf dat moment is Paulus gestopt. Toen hij vrij kwam, is hij niet meer eerst naar de synagoge gegaan. Niet dat hij geen joden sprak om het geleven te verkondigen. Dat doen we nu nog steeds als je de kans krijgt. Maar niet in verband met, je moet eerst naar de Jood en dan. Dat is afgelopen. Dus je ziet hier, tot de val van Israël met Stefanus heeft God door Israël gehandeld. Hè, via Israël gecommuniceerd. Maar nu is het dat hij, met sinds Paulus, is hij met Israël aan het communiceren en aan het handelen. Om hun te bewegen tot het geloof in de bedeende genade. En dat doet hij via Paulus. Nou, dan zie je 2 wonderlijke dingen. In Handelingen 7 is Paulus, God gestopt met Israël, toch? Is Israël gevallen? Wij weten alleen dat is tijdelijk. Maar hij is wel gestopt. En in het boek Handelingen zie je dus dat God 2 keer stopt met Israël. De eerste keer met Stefanus, omdat de bedeling der genade gekomen is. Maar als hij weg zijn, dan gaat hij weer beginnen. En de tweede keer is hij ook gestopt. En dus met apostel Paulus in verband met die vermindering. En dat is de tijd tussen Handelingen 7 en tussen Handelingen 28. Dat noemen wij. Nou, dat noemen wij de vermindering. Waar staat dat? Vermindering. Nou, Romein 11. Ja. En daar handelt hij dus over de val van Israël en de toekomst van Israël. Israël is niet afgeschreven. Maar Romeinen 11 vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld. Daar heb je gestruikeld. Zie je het? Dat is bij het kruis. Opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val, daar heb je de val, is de redding naar de heidenen gegaan. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En dan, indien hun val de rijkdom is der wereld. En daar heb je hem. En hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot uw heiden, zoveel ik de heiden apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hun behouden moet. Nou, als je dit leest, dat schrijft hij in Handelingen 20. Dan weet je, Stefanus, Israël is gevallen. Hij heeft die bediening, dat is al de vermindering, het wordt minder. Maar dan gaat hij nog naar hun toe. Maar het is wel aan het eind van het boek beëindigd. Heel belangrijk dat je dat begrijpt. Dus ja, ga mee in de Galaten 6 vers 15. En dan zitten we in de situatie. Paulus zegt in Galaten 6 vers 15. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht. Nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Dat heeft Paulus altijd verkondigd. Ja? Het evangelie van Gods genade, Jood en Heiden en je lichaam. Is een nieuw schepsel. Ja? Daar gaat het nu om. Waar zit de bekrachtiging nu? Dat is met de evangelie van Gods genade in het nieuw schepsel. Dus je moet niet naar de evangelie, want dan komt het nieuw schepsel niet voor, bij de brief van Paulus. En dan, en zoveel als daar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn, vrede, barmhartigheid en over het Israël Gods. Dus als je naar die regel gaat wandelen, dan zal je de vrede en barmhartigheid ook ervaren in je leven. En ook Israël Gods, dat is de kleine kudde. We weten in Handelingen heeft er nog een tijdje naast elkaar bestaan. Maar dat is langzaam uitgestorven, want de kleine kudde bestaat niet meer. Het is alleen het lichaam van Christus. Nou, dus Paulus die ging naar dat gevallen geslacht, wat met de steniging van Stefanus toegevallen is. En dat bestaat niet meer, dat is uitgestorven. Oké. Wat zien we nou? De vermindering is gestopt, ja? We weten wat de vermindering is, hè? Dat is duidelijk. Die is echt gestopt. We gaan niet meer eerst. Paulus begint zijn brief met, toch? Het is een kracht Gods tot zaligheid. Iedereen gelooft, eerst de Jood en dan de Griek. Vroeger snapte ik daar helemaal niks van. Maar nu snapt hij het. Heeft hij ook geschreven in Handelingen. Toen was dat nog eerst de Jood en dan de Griek. Maar dat kan je daar niet meer zeggen. De katholieke zaligheid is nu gewoon voor iedereen die gelooft van het lichaam van Christus. Jood en heiden zijn, zit geen verschil. Nou, dan weten we dus, de vermindering is gestopt aan het boek Handelingen aan het eind. Het boek Handelingen is ook gestopt. Ja, waarom? Omdat daar, het is ook geschreven in verband met Israël. Om te laten zien dat Israël gestruikeld is. Om te laten zien dat Israël gevallen is. Dat Paulus dus gekomen is daarna. Maar ook in verband met de vermindering. Dat Israël, God is gestopt met Israël. En daarom stopt boek Handelingen. Want het boek Handelingen zei het vorige keer al. Paulus heeft 2 jaar gevangenis gezeten. Waarom heeft Lucas niet gewoon geschreven toen Paulus nog 2 jaar in de gevangenis zat? Zal hij ook dingen verteld hebben en mensen gepraat hebben. Hij heeft wel brieven geschreven, dat wel. Maar het verslag over Paulus, en ook daarna is hij vrijgekomen, een paar jaar, is hij ook rond gaan reizen, lees je niks over. Ook niet dat hij de tweede keer gevangen zit, dat hij op weg naar de gevangenis in Rome gaat, daar weten we helemaal niks van, lees niks over. Waarom niet? Omdat is ook niet te doen om zomaar een verslag van Paulus reis te geven. Dat heeft alles te maken om dat in verband met Israël op te schrijven en ook te laten zien dat het nu beëindigd is. En daarom stopt Handelingen ook in één klap, boom. Meer hoeven we niet te weten. Het is gestopt. En weet je, dan is de bediening dat Israël jaloers moet gemaakt worden door het leren van Christus en Paulus, is gestopt. En wat is er nog meer gestopt dan? De tekenen en de wonderen. Ja, want die horen bij die bediening. Dat gaan we nu begrijpen. Dat lees je ook in 1 Korinthe 13. Want je had het met iemand vanmiddag over. Maar die snappen dat niet, omdat ze dat niet weten. Die tekenen, die horen namelijk helemaal niet bij het lichaam van Christus. 1 Korinthe 1 vers 22. Kijk, die tekenen waren er in verband met de bediening van apostel Paulus naar Israël toe, in die tijd van Handelingen. Want we weten in 1 Korinthe 1 vers 22, de Jood, wat staat er, de Griek begeert, Joden een teken begeerde en de Grieken wijsheid zoeken. Zie je het? Dus, de Jood moet tekenen zien. En Paulus deed volop tekenen. En dat deed hij niet zomaar. Kijk in Hebreeën 2 vers 4, de Jood begeert een teken. Nou, als je Hebreeën 2 vers 4 leest, wat zien we dan staan? Nee, vers 3. Hoe zullen wij ons vlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Hoe zullen wij ons vlieden als wij op zo'n grote redding geen acht geven? Luister, hè, meneer. Hij praat hier over Pinksteren. Kijk maar. De welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heer, dat is de Heer Jezus, aan ons bevestigd is geworden, de Hebreeën die luisteren. En wie heeft het aan hun verteld, bevestigd? Door degene die hem gehoord hebben. Dat zijn apostelen. Dus met Pinksteren hebben de apostelen, die hebben het van de Heer Jezus gehoord en hebben het met Pinksteren aan de Hebreeën verteld. In Jeruzalem. En dan zie je erachter staan, God bovendien medegetuigende, hoe kijk? Door tekenen en wonderen en menigelijk kracht en bedeling des Heilige Geestes naar zijn wil. Zie je dus, de boodschap van God naar het volk Israël ging gepaard met tekenen en wonderen. Want een Jood begint hem teken. Nou, wat zei Nicodemus toen hij naar de Heer Jezus ging s'nachts? Nou, we hebben nog tijd, Johannes 3 vers 2. Nicodemus was een schriftgeleerde. Een fariseer. En er zijn ook fariseers gelovig geworden en priesters ook. En Nicodemus, later weten we dat hij de Heer Jezus met Jozef van Arimathea van het kruis gehaald heeft en in het graf gelegd heeft. Hè? Dus Nicodemus is een gelovige geworden. En dan zegt hij, kijk, in Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, de Rebbe, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden, een leider van de Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten, dat betekent wij, die Farizeeën, die weten het wel hoor, kijk maar, dat gij zijt de leraar van God gekomen. Waarom? Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Zie je het? Jood begeert een teken. Dus, Het Pinkse zagen ze tekenen. En Nicodemus ziet ook die genezingen, die wonderen. En dan weet hij vanuit de schrift. Hij wacht. Dat moet iemand zijn die namens God komt. Want God getuigt mede. Die bevestigt wat hij zegt. Dus ze hadden het moeten weten toen Christus op aarde was dat hij de Messias was. Ze hadden het met Pinkster ook moeten weten. Ze hebben het gezien en ze hebben het gehoord. Maar ze hebben hun ogen dicht gedaan en ze hebben hun oren dicht gedaan. Maar je ziet, die tekenen die zijn heel belangrijk. Nou, wat gebeurt er dan? Paulus, in de tijd dat hij naar Israël ging, ging de tekenen, ging bij Israël, bij de kleine kudde verdwenen ze. Maar ze zijn bij Paulus volop aanwezig. Wat ging Paulus in de handelingen doen? Eerst naar de synagoge met de tekenen. Dus hoe had een Jood dan kunnen denken? Hé, niemand kan deze tekenen doen, tenzij dat God met hem is. Paulus is een apostel van God gezonden. En daarom hadden ze moeten geloven. En daarom zegt hij aan het eind van de boekhandelingen, dit is de derde keer, ik ga niet meer naar jullie toe. Het is afgelopen, want jullie willen niet luisteren. De vermindering is ten einde gekomen. Nou, kijk, 2 Korinthe 12. En die tekenen die hoorden ook bij een apostel. Want hij zegt in 2 Korinthe 12 vers 12. De merktekenen, zie je, de tekenen van de apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Zie je? Dus de tekenen zijn ook. Kijk, Paulus had alle tekenen. Allemaal, had alle gaven. Kon genezen, kon wonderen doen, talen spreken, profeteren. Al die tekenen had hij. Dat hadden niet alle gelovigen. Maar een apostel, die had ze allemaal. Allemaal. Dus ook daaraan zie je, het is ook nog eens een keer een bewijs van zijn apostelschap. En hij zegt, ik ben apostel van Heinen. Dus het geloof had aan die tekenen, een Jood, aan die tekenen kunnen zien. Nou zien we dat niet meer. Waarom? Omdat de tekenen horen bij het volk Israël. Ze zijn ook om de Joden te overtuigen dat het van God is. Maar aangezien die bediening nu afgelopen is van apostel Paulus, naar hun toe apart in de synagoge, zijn die tekenen ook verdwenen. Dus het lichaam van Christus wil graag misschien tekenen zien nu, als bewijs dat het van God is. Maar wat is nu voor ons het bewijs? Gewoon het woord van God rechtgesneden. Dus geen tekenen, geen wonderen, geen genezingen. Die zijn allemaal nu niet aan de orde. De vermindering is voorbij, is gestopt. Het boek Handeling is gestopt. De bediening van de jaloersheid is gestopt. En daarmee zijn ook de tekenen gestopt die bij de heidenen waren. Ja, want Paulus deed wonderen en tekenen bij de heidenen ook. Denk aan Korinthe, was allemaal graven hadden ze. En die waren naast de synagoge, dus Joden hoorden en zagen dat. Die zagen, hey, een gelovige zou denken, hey, God is nu bij de buren. Daar moet ik ook heen. En sommige Joden, twee oosten van de synagogen, zijn er ook heen gegaan. Maar het merendeel niet. Dus ja. Daarom zien we geen reisverslag van Paulus meer. Dat is namelijk niet het doel van Handelingen. En na de bedenking der genade zie je dat God weer gaat spreken. Want als wij worden opgenomen, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat God weer met het volk Israël bezig. Gaat hij weer met ze verder. En wat is dan belangrijk voor hun? Nou, kijk. Ja, en dan kijk, Hebreeën 1 vers 1. Want er staat er precies een volgorde. Kijk, wat is onze laatste brief van Paulus in de volgorde opgeschreven? Filemon, toch? Filemon. En wat zie je in openbaar? Dan zie je Hebreeën staan. En dan God voortijds 1 vers 1. Veelmaals en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebben. Door de profeet heeft in dezelfde laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat is toen hij op aarde was. En deze brieven zijn er voor de Joden om hen toe te rusten in de grote verdrukking. Die brieven, dan spreekt hij tot hun. Deze brieven spreken nu niet tot hun. Want het is nu de apostel Paulus. Maar als zij weg zijn, gaan Hebreeën tot met openbaring, gaat hij tot hun weer spreken. Ja, dus je ziet hier de tijdslijn waarin wij leven. Dus deel de Bijbel goed in, snijd het woorden waar het recht. Dan weet je ook, ja, oké, het is allemaal gestopt. En de bediening naar hun is ook gestopt. Het evangelie verkondigen aan de Joden is niet gestopt, zeker niet. Maar het is nu niet meer dat dat volk van die generatie die Christus natuurlijk heeft gekruisigd en Stefanus heeft gestenigd, die kon nog een kans krijgen onder deze bedeling. Maar dat is natuurlijk uit, die bestaat niet meer. Het is gewoon over. Dus onthoud daarmee, dus ook die tekenen die daarmee weg zijn. Nou, tot en met openbaring zie je dat. Dus zij krijgen dan weer informatie in verband met het koninkrijk. En als je de openbaring ook leest, heb je de 7 engelen, je hebt de 2 getuigen, 144.000. Is er volop is er beweging. Dan dat God bezig is. En dan gaan ze weer horen. De geloven, dan gaan ze zien en ze weten. En degene die dat niet doen, hun oren dicht doen, hun ogen dicht doen, hun hart vet maken, verharden, dat zijn degenen die de antichrist aannemen. En dan gaan ze verloren. En dan gaat God hun. En dan is het definitieve einde voor hun. Dus ja, afsluitend. Je ziet in het boek Handelingen dat is dat twee keer tot jaloersheid gebracht wordt. In verband met het koninkrijk. Door de kleine kudde, een onverstandig volk. En dat is geprofiteerd, ja? En die bediening, die met Handelingen 7 gestopt is, die is tijdelijk. Want die gaat weer verder als wij weg zijn. We zien ook dat is dat het jaloersheid wordt gebracht door Paulus in het lichaam van Christus. En dat was een verborgen iets. En dat is definitief gestopt. Dus dat is het einde van het boek Handelingen. Ja. En in vers 30 zie je ook, hij blijft dus 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. En we weten, hij komt nog vrij daarna. En in vers 31, preken het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Komt alle vrijmoedigheid prediken. En wat heeft hij ook nog in de gevangenis gedaan, behalve wat we hier lezen in die 2 jaar? Brieven geschreven, ja. Welke brief heeft hij geschreven? Nou, allemaal naar de schema's. Hij heeft de brieven geschreven.
Filemon, Colossense, Filippense en Efeze.
Ja, Efeze, Filippense, Colossense. En dan? Filemon. En 1 Timotheus in vrijheid geschreven. En Titus is ook in vrijheid geschreven. En dan, precies, en dan wordt hij weer gevangen genomen, zit hij weer in Rome. En dan schrijft hij de 2e brief aan Timotheus. Ja. Dat is oké. Dus nogmaals, Handelingen 28, vers 28. Dat kenmerkt een einde van iets en niet een begin. Wat door sommige leerlingen of gedacht wordt. Zie je hoe belangrijk het is dat je begrijpt dat dit een afsluiting is van die vermindering. Daarmee ook die tekening onder. En daarom is het ook belangrijk dat je de brief weet. Hé, die is in Handelingen geschreven. Welke is in Handelingen geschreven? Romeinen. Niet in het schema kijken.
Nee, weet het.
En jij? Nee, Efeze hebt juist in Handelingen geschreven. Nee, het is niet zo moeilijk. 1 en 2 Korinthe. 1 en 2 Thessalonicense. Galaten. Sla ik er nog één over? En Romeinen. En moet je nagaan, als je denkt dat het lichaam van Christus pas begonnen is, na zijn, in zijn gevangenschap aan het boek, eind van het boek Handeling 28, dan is Romeinen 6 is dus niet voor ons. En dan krijg je de theorieën van, ja, een lichaam voor dat hij gevangen zat, en dan heb je nu nog een lichaam, en dat is pas, dat zijn wij na Handeling 28. Nee, dat is allemaal omdat je denkt dat er iets nieuws begint. Nee, er is iets geëindigd. En daarom stopt het ook. Ik hoop dat het duidelijk is, anders moet je het nog maar heel goed thuis overdenken en de Bijbelteksten erbij halen. Maar dit was boek Handelingen. Volgende keer gaan we het hebben over de tijd na Handelingen. Maar dat gaan we dan weer zien. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u voor uw genade. Dank u dat uw woord duidelijk en helder is. En ik bid ook dat uw geest in ons hart mag werken en dat we het mogen overdenken. En dat we verlichting mogen krijgen ook op dit onderwerp, wat soms best wel moeilijk is. Maar goed overdenkende, dan moeten we het kunnen begrijpen, Vader. En dan gaan we het ook echt zien. Want we willen onze oren niet dicht toestoppen. We willen onze ogen niet dicht doen, Vader. En ons hart niet vet maken. Dat we verblind worden. Nee, Vader, dat uw woord gewoon bij ons naar binnen kan schijnen. En dat we het 100% willen aannemen. En dat u ons verlichting geeft erop. En dat vragen we en danken in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het woord en van het boek Handelingen. Het is cruciaal om dat te begrijpen. En dan gaan we de bediening van Paulus ook begrijpen. En dan zien we ook wanneer het begonnen is en wanneer het geëindigt. Alles soort dingen. Dus ik zou zeggen, overdenk het. Lees de Bijbel elke dag. En breng het in gebed. En lees wat er staat. Geloof wat er staat. Dan krijg je ook wat er staat. Tot de volgende keer.